Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortganger rekelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 22, het tweede en het zevende vers.
Thank you. Laat ons samen lezen uit het woord van God uit het Nieuwe Testament, de beschrijving van het evangelie door Lucas, 23e hoofdstuk. We beginnen bij vers 33 tot het einde.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de ene ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hen, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf een verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edict en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlost u zelven. En daar was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlost u zelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hen: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en daar werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zei: De Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman overwonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerde weder, slaande op hunne borsten. En al zijne bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet mede bewilligd in hunne raad en handel, van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het afgenomen had, bond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag ter voorbereiding, en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na, en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven, en op de Sabbat rustte zij naar het gebod.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen bidden. O Heere, wiens goedertierenheden over ons nog zijn uitgebreid, als u ons voor de tweede maal op uw dag saam wilt vergaderen in uw huis, waar wij voor uw aangezicht mogen komen om uw naam aan te roepen, onze zonden aan u te belijden en mogen horen van de boodschap van uw eeuwige genade. Laat daar ook uw naam gepredikt worden, ook door degenen die van ons zijn uitgegaan in woord en daad. Gedenk u aan ons land en volk, zegen u het huis van Oranje en willen tot u doen wenden. Gedenk u ook aan onze regering, ook aan de regering van deze plaats. Geef u de burgemeester en degene die hem in de raad der gemeente terzijde staan, wijsheid met goddelijk licht bestraalt. En doe ze toch vragen naar de oude vader, waar de goede en welbehagelijk en volmaakte wil van God zijn. Heere, gedenk u ook aan al degenen die belast zijn met de opvoeding van onze jeugd. Op de school en op de catechisatie en op de verenigingen. Wij bevelen ze ook aan u in al hun arbeid. Gedenk u ze, Heere, en zegen u ze. Geef u ze de liefde van Christus om ook deze arbeid te mogen verrichten waarvan u gezegd hebt dat de vrucht ervan zal juichen als de Libanon. Zegen ook uw dienstknecht in deze avond, u zegen hem met de zalvende bediening van uw lieve geest, opdat u uw heilig woord zou mogen ontvouwen naar de mening van die geest. Dan zal het ook zijn tot voedsel van uw schapen, dan zal uw naam erin verheerlijkt worden, vorst Immanuel, die het waardig zijt geprezen, geloofd en gedankt te worden van uw naam, tot in aller eeuwen eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 69, het eerste en het negende vers. Thank you.
geliefden. Het woord van God willen we u bedienen. En naar aanleiding van de 15e zondag van onze Heidelbergen, de vragen 38 en 39. Vraag 38 vraagt ons: waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het antwoord zegt: opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel God dat over ons gaan zoude bevrijden. Vraag 39 vraagt: heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Het antwoord zegt: ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Deze laatste twee vragen van zondag 15 spreken ons van Christus onder het gestrenge recht Gods. Drie gedachten willen we nader ontvouwen. Ten eerste willen we een blik slaan op Pilatus als rechter. Ten tweede op Christus als borg. En ten derde op de zondaar als verlost. Dus Christus onder het gestrenge recht Gods. En we willen achterin volgens een blik slaan. Ten eerste op Pilatus als rechter. Ten tweede op Christus als borg. En ten derde op den zondaar als verlost. We dalen al dieper af in de nacht van Christus lijden. We zijn bezig met het tweede deel van onze catechismus van God en Zoon en onze Verlosser. En om Verlosser van zondaren te kunnen zijn, moest hij de straf, de vloek die over die zondaren gekomen was, op zich nemen. Om middelaar Gods en der mensen te kunnen zijn, moest hij beide partijen met elkaar verzoenen. En naar het gestrenge recht van God kon de zondaar nimmer weder in Gods gemeenschap komen, tenzij dat er aan Gods gerechtigheid genoeg geschiedde. Nu Christus, hij heeft op zich genomen om de wet God in zijn ziel geschreven te volbrengen en daarom boven de gemaakte schuld te boeten. De vorige maal hebben we gezien wat het woordje geleden betekent in het leven van Christus, en wel in zonderheid in het leven van Christus. Nu gaat de onderwijzer verder om aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis, om aan de hand van de 12 artikelen van onze geloofsbelijdenis te spreken over het lijden onder de aardse rechter. En onder zulk lijden, zoals een lijder aan het kruis moest lijden. Ik zeg, we zouden eerst een blik slaan op Pontius Pilatus. Hij heeft dus een naam gekregen en hij staat geschreven in de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Zijn naam is een eeuwige schandvlek in de zaak van de Heer Jezus Christus, tot een eeuwig afschuw en tot een eeuwig afgrijzen, lezen we telkens weer opnieuw de naam van deze man, die een ogenblik op de tweesprong stond, maar die uit lust tot zichzelf de heilige overgaf, omdat hij niet wilde buigen onder de eis van het recht van God, maar zichzelf liever had dan de wet van God, wiens ambtsdrager hij was, geworden is een kind van de hel. Als een waarschuwend voorbeeld staat hij door alle eeuwen heen ons opgetekend, ook in onze belijdenis. Denk aan Pontius Pilatus.
Een waarschuwend voorbeeld, vooral voor die mensen die op twee gedachten hinken. Die weten dat Christus onschuldig is. Die het uit eigen onderzoekingen weten. En die het menigmaal moeten zeggen. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij is onschuldig. Maar die nochtans hem niet willen loslaten. Die nochtans hem blijven overleveren. Alsof hij schuldig was. Opdat anders hun naam in diskrediet zou komen. Omdat anders hun lief leven in de wereld en in de zonde zou worden aangerand, eraan zou gaan. En die daarom ten laatste tot het besluit komen om dan toch Christus maar over te geven. Geliefden, het wandelen in twee wegen, dat zal hier op uitkomen. Daar waar het op uitkwam in het leven van Pontius Pilatus. Gij kunt niet God dienen en de mammon. In feite is een hinken op twee gedachten toch een heulen met de vijand en niet een dienen van God. Het is een gevaarlijke weg. Overtuigd te zijn van de waarheid. En dan toch de zonde vast te houden ten koste van de waarheid. Want Pontius Pilatus is er niet in gelopen. Pontius Pilatus is niet verleid geworden. Ja, door zijn eigen verdorvenheden is hij verleid geworden. Maar dan was het een schuldige verleiding. Pontius Pilatus wist naar het recht waarvan hij ambtsdrager was, dat Jezus onschuldig was. En toch heeft hij hem overgegeven. O, het is waar. God heeft door het kromme recht van Pontius zijn heilig, heerlijk recht verheerlijk. In de borgen duidelijk maken van zonder. Maar dat spreekt Pontius Pilatus niet vrij. Als de Duitsers de gaskamers gebruiken om het volk der Joden bij miljoenen te vernietigen, dan is dat naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Omdat ze de heiland verworpen hebben, heeft God ze verworpen. Zodat het licht des evangelies ook zal schijnen over het oude bondsvolk. Dan is daar de Duitse niet onschuldig in. En dat zijn alle mensen die er gruwelen vandaag weer in de kranten te lezen zijn. Die zijn daar niet minder om. Maar dan loopt toch door dat kromme recht van al deze goddeloze mensen. Het heilig recht van de rechtvaardige God. Ik zeg het nog eens en met nadruk. Daarmee is die goddeloosheid niet teniet gedaan. En zelfs niet voor 1% verminderd. Want de volle last van zulke satanisch woede blijft op het hoofd van al zulke zondaren. Maar van de andere zijde is het toch waar dat God door dit alles zijn heerlijke raad uitvoert, waarvan het einde zal zijn de lof van God en de zaligheid van verloren zondaren. Zo is het ook hier gebeurd. Wie was die Pontius Pilatus? Ach, hij is u alle bekend. Het was de Romeinse proconsul, de stadhouder van de keizer van Rome, die een deel van Palestina onder zich had. Hier wordt hij niet zozeer getekend als de stadhouder, maar hier wordt hij getekend als de rechter, omdat hij in zijn kwaliteit als rechter Jezus heeft overgeleverd. In zijn kwaliteit als ambtsdrager. En dat zegt wat, want ook al was Pontius een goddeloos man, hij was toch Gods ambtsdrager. Laten de koningen en de rechters der wereld het weten. Door mij regeren de koningen en oefenen de rechters gerechtigheid, zegt God. Dat alle koningen der aarde en alle rechters die er op de aarde zijn, van hun koningschap en van hun ambtswerk, rekenschap zullen geven aan de God der goden en aan de rechter over levende en doden. De Heer Jezus mocht niet ter dood gebracht worden door de hand van een sluipmoordenaar. Hij mocht niet ter dood gebracht worden door de wrede soldaten van de koning Herodes. Hij mocht niet ter dood gebracht worden door de inwoners van zijn eigen stad, die hem van de hoogte in het ravijn willen storten. Hij mocht niet ter dood gebracht worden in de woestijn door de duivel, maar hij moest rechtens veroordeeld worden en ter dood gebracht worden.
Het recht moest zijn loop hebben.
Want we hebben het vanmorgen horen lezen uit Jesaja 1. Sion zal door recht verlost worden. En dat recht waardoor Sion verlost wordt, dat zal in Jezus Christus zijn loop moeten vinden. In de borg en in de zaligmaker van zondaar. Want indien wij in dat recht van God staan en betrokken worden en betalen moeten, dan zijn we voor eeuwig verloren. Dan zal het tot in alle eeuwigheid duren. En dan zal het recht Gods nooit in ons verheerlijk zijn. Het zal wel altijd in de verdoemde verheerlijk worden. Maar het zal nooit verheerlijk zijn. Er zal nooit een eind aan die verheerlijking van Gods toorn komen. In het hart van degenen die God niet gekend hebben. Nooit. Maar wilde nu de zondaar van onder de straf ontheven, de vrijspraak uit Gods lippen kunnen vernemen, dan moest er iemand zijn die een eind maakte aan het rechtsgeding, die het totaal droeg, die tot op de laatste druppel de beker van Gods gramschap leden zich. En zie, dat heeft Christus op zich genomen. En daarom moest hij rechtelijk veroordeeld worden. God heeft gevonnen. Door dit kromme recht van Pontius Pilatus. Ik weet het. Het is moeilijk te begrijpen. En toch is het zo. Daar zitten twee zijden aan deze zaak. Zoals ik het al aangestipt heb. De ene kant was Pontius. Was Amstra. Pilatus wordt God genoemd. De rechters worden goden genoemd. In de Bijbel. Omdat ze met goddelijke autoriteit, met goddelijk gezag bekleed zijn. Het oordeel van een rechter is het oordeel van God. Indien dat oordeel uitgesproken wordt naar de wet van God. Ik weet het, er zijn goddeloze rechters. Er zijn door alle tijden heen rechters geweest die het recht gebogen hebben. Daar spreek ik niet over. Maar ik heb het nu over de ambtsdrager die in de naam van God recht spreekt. Die wordt gedekt. Door het heilige gezag van God. Ook al is die Pontius een heiden. En ook al is het een man die tegen de geweten ingaat. Die voor de gunst van het volk. En voor eigen eer de rechtvaardige onrechtvaardig verklaart. Toch wordt dit vonnis gedekt. Door God. Waarom? Niet omdat Pontius Pilatus gelijk zou hebben. Maar omdat God Jezus aanzag als middelaar. Omdat God zijn zoon aanmerkte in dat gericht. Als een vloek geworden zijnde. Voor de zijde. Jezus was onschuldig voor Pilatus. Maar Jezus was niet onschuldig voor zijn vader. Die in de hemelen was. Dan was hij de man beladen met de zonde der wereld. Dan was hij het lam Gods. Dat de schande van de zonde droeg. Dan was hij de man. Op die al de kanalen van Gods toorn zouden worden uitgestort. O, eendeels is het grievend geweest. Ontzaggelijk grievend voor Jezus. Dat hij juist hier, waarin hij heilig en vlekkeloos was. Waarvan hij zeggen kon, wie van u overtuigt mij van zonde. Gekrenkt werd door Pontius Pilatus. Want dat is de grootste smart die een mens kan aangedaan worden. Als hij geen recht verkrijgt. Slagen ontvangen als je zonde gedaan hebt. Dat is pijnlijk. Maar het is ergens te dragen. Want diep in je hart weet je het. Het is rechtvaardig. Maar slagen ontvangen als je goed gedaan hebt. Dat krenkt je ziel. En nu heeft Jezus slagen ontvangen. Hij is veroordeeld geworden met de zwaarst denkbare straf die een rechter kon uitspreken. Hoewel er nooit een mens op de aarde geweest is die zeggen kon, hij heeft gezond. Dat is enerzijds het krenkende geweest in het rechtsgeding over Jezus. Maar anderzijds, Christus heeft het nooit tegengesproken. Omdat hij ook door dit kromme recht het rechte recht van zijn goddelijke vader erkent. Al had hij het dan niet geroofd, hij wilde en hij moest het nochtans wedergeven, omdat hij zulks
vrijwillig op zich genomen had, omdat hij zulks aan de Vader beloofd had te zullen doen, in de stilte der eeuwigheid, omdat hij daartoe op de wereld gekomen was, omdat er geen andere weg was om zijn volk zalig te maken, heeft hij deze weg gekozen, vrijwillig gekozen, hoe smartelijk dat het dan ook enerzijds mogen zijn. Hij heeft anderzijds er nimmer tegen gemurmerd. Hij heeft er zijn mond nooit tegenover gedaan. Hij heeft het aanvaard. Hij heeft die volle last ook van deze schandelijke veroordeling op zich genomen. En hij heeft als het stemmeloos lam gebogen onder de slagen van zijn heilige Vader. Al daar is geen vuistslag geweest. Daar is geen speeksel geweest wat zijn heilige aangezicht bezwadderde. Daar waren geen geestelslagen die hem zo pijnende als dit kromme recht van de rechter van de hemel en van de aarde. Want als wij lijden moeten zonder dat we het verdiend hebben, als ons onrecht wordt aangedaan, dan zijn we altijd nog onrechtvaardige mensen. Al lijden we dan ten opzichte van die slagen misschien onrechtvaardig, maar ach, wij hebben zoveel zonde voor God en voor de mensen, dat dan toch dat lijden wat ons dan misschien overkomt op de een of andere wijze, dat lijden toch nooit zonder oorzaak is, dat er toch altijd nog wel zoveel andere zonden zijn, die ons zelfs de verdoemenis onderworpen doen zijn, dat we nooit iets te zeggen hebben onder het lijden. Maar gans anders was het met hem. Hij was er een. Kom aan, rechtvaardig, goeddoener. En toch staat er geleden onder Pontius Pilatus, onschuldig, onder de wereldlijke rechter veroordeeld. Dat wereldlijke rechter moet u niet verwisselen met wereldse rechter. Ja, Pilatus was ook een wereldse rechter. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Wereldlijke rechter wordt hier bedoeld. De ambtsdrager van God. Die in Gods plaats op deze aarde stond. En recht sprak. Dat wordt ermee bedoeld. En onder dat recht. Van die wereldlijke rechter. Is hij veroordeeld staat. Ja, dat is hij. Veroordeeld. Hij is schuldig verklaard. Hoewel hij onschuldig was, hoewel Pontius Pilatus geen oorzaak vond om hem ter dood over te geven, is hij schuldig verklaard. Ach, lieden, het hele leven van Jezus is één grote mislukking geweest. Eén grote mislukking. Ja, let wel, ik weet wel, u kunt me natuurlijk tegenspreken, dat kan ik ook. Hierin kan ik ook mezelf tegenspreken, want ik weet dat hij juist in deze mislukking zijn heilig werk volkomen volbracht heeft. Maar zijn leven moest eerst een grote mislukking worden. Hij hield geen discipelen meer over, hij hield geen volk meer over, hij hield geen recht meer over, hij hield geen leven meer over en hij hield geen God meer over. Hij verloor alles in deze wereld. En dat moest hij nu als borgen. Omdat hij voor zondaren stond, die er alles hebben doorgebracht. Die met hun mislukte leven, geen gemeenschap, geen God, geen volk meer overgehouden hebben. Voor men die het voor God verspelen, die het voor de mensen verspelen, die het niet waardig zijn, dat ze ontferming zouden ontvangen, nog van de mens, nog van God. Voor mislukkelingen, zoals u en ik, voor die is Christus gaan staan. En voor die is hij in het oordeel Gods betrokken. En voor die is hij veroordeeld onder de wereldlijke rechter. Kom, maak de toepassing maar. Maak de toepassing maar. Kijk uw eigen leven maar na, van het begin tot nu toe. Wat is er van uw leven terechtgekomen, gij? Die in de eerste Adam als een reine uit de hand van uw maker voortkwam. en de lof des Heren mocht verkondigen in Adam, uw verbond zo. Maar die het verbond Gods verbreekt dagelijks en schuld op schuld vermeert, gaat uw eigen leven maar na. Uw leven als kind, terwijl dat zegeningen uw deel geworden zijn. Wat is het antwoord van uw kinderleven op de roepstem van God? En toen werd uw ouder, jongens en meisjes. Toen werd uw ouder en God bleef roepen. En God bleef nodigen. En God bleef kloppen aan de poort van uw leven. En hij smeekte u, u met hem te laten verzoenen. En wat is er van terecht gekomen? Gij hebt uw jonge leven bezoedeld, de zonde van deze wereld. Gij hebt u niet afgescheiden van de zondaar. Maar uw hart heeft uw boede nagevolgd. En gij hebt gedaan dat kwaad was. In de ogen des Heeren weer een mislukking. En toen bent u getrouwd. En toen hoopt u dat het beter ging. Toen is uw huwelijksleven gekomen. Met al zijn zonden. Met al zijn tekorten. Met al zijn teleurstellingen. Met alles wat u verkeerd heeft. Toen is ook dat mislukt. En toen zijn er misschien kinderen gekomen in uw huwelijk. En toen beloofde u die kinderen de Heere te zullen wijden. Dat hebben u hier beloofd. Met een ja-woord gezworen aan de God van de hemel. En zijn gemeente is er getuige van. En wat is daarvan terecht gekomen? Hard geweest daar waar u medelijden moest oefenen. En medelijden geoefend daar waar u het gestrenge recht moest handhaven. Uw kinderen niet opgevoed naar de eis van Gods verbond. Ze veel te veel toegegeven. Ze veel te weinig onderwezen in de dingen van Gods koninkrijk. Alweer een mislukking. En nu bent u oud geworden misschien. En u hebt u uzelf voorgenomen als u een rustig oude dag zou krijgen. Ernstig te gaan denken aan de zaak van Gods koninkrijk. U bent inmiddels misschien al 70 of 80 geworden. Kom zeg het eens. Is het met het klimmen uw jaren beter geworden? Nee, dan moet ge eerlijk bekennen. Dat ge een even grote zondaar, ja nog grotere zondaar bent. Als in de dagen van uw jeugd. En dat uw schulden zich opgestapeld hebben voor het aangezicht van God. En misschien ook voor het aangezicht van de mens. En als u straks uw hoofd neerlegt, dan zult u het moeten bekennen. Het zij vrijwillig of het zij gedwongen. Ik ben een grote mislukkeling op deze aarde geweest. Ik heb nimmer beantwoord aan het heilig recht van de rechtvaardige God nu geliefden. Als er nu mensen zijn, en als er nu vaders en moeders zijn, en als er nu jongens en meisjes zijn, en als er nu kindertjes zijn die dat zien, leef er daar niet overheen. Dan mag u vandaag nog aan de voeten van deze borg en zaligmaker komen. En dan zal hij zeggen dat zijn leven een grote mislukking geweest is. Om de mislukking van uw leven voor God te verzoenen. Dat bij hem alles verkeerd ging. Dat bij hem alles met schande en zonde en oordeel en vloek besmet was. Dat er van hem niets, maar dan ook niets terecht kwam. Dat hij nedergedaald is in de diepte van de hel. Omdat hij mensen verlossen zou die het eerlijk zouden bekennen, Heren. Het is tot op de draad toe kapot. Alles, alles is kapot door de zonde aangetast. Maar genaam, o God genaam, als u vanavond zo uw hand naar hem uitstrekt en uw ziel tot hem opheft, dan zal God u horen. Want daartoe wordt het evangelie u verkondigd. Opdat mislukkelingen, opdat mensen met een verknoeid leven, opdat zondaren zouden zalig worden. Die lieden, het was even afgeleid, maar het is toch geen omleiding. Het is toch de weg naar het doel. Het is toch het hart van het evangelie. Het is toch de troost van een zondaar. Het is toch het leven van een stervende. Christus stierf voor mij onder Pontius Pilatus geleden staat. Om onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijn. Om daarmede van het strenge oordeel God. Dat over ons gaan zouden bevrijden.
Maar hij deed, er staat, dat deed hij op ons. We vallen onder het strenge oordeel God te bevrijden. Het strenge oordeel God. Ja, het is een streng oordeel. Een streng oordeel. Omdat God gestreng is. Over de zon. Over de zon daar. Iets van dat strenge oordeel heeft God in deze wereld geopenbaard. Als hij de eerste wereld wegnam door het water. En als hij delen van de wereld uitbrandde door het vuur. Als hij kwam op het rode paard van de oorlog. Het vale paard van de pest. Als hij de dood onze woningen binnenzond. Dan hebben we iets gemerkt van het strenge oordeel God. En we hebben gebeefd. Alles wat aan ons was, sidderde. Die beefde niet. Als hij de geschiedenis las van de ondergang van de eerste wereld. Die hart kromt niet ineen als hij in gedachten de mensen zag vluchten naar de toppen van de bergen. Met hun kinderen aan de hand om ontkoming van de watervloed. Maar er was nergens uitkomst. Er was nergens redding. Want de tijd der genade was voorbij. Er blijft niets anders over dan het strenge oordeel van God. Maar het is alles nog maar een tip. De sluier is nog niet opgelicht. Het allervreselijkste dat moet toch komen. Als straks de hemel met gedruis voorbij gaat. En de zoon des mensen komt. En deze wereld brandend zal vergaan. En het eeuwige oordeel voltrokken wordt aan de zondaar. Die geweigerd hebben zich te buigen. Aan de voeten van vorst Immanuel. Dat strenge oordeel. Nee, ik zeg niet dat wij hier de diepte ervan doorstaan kunnen. Dat heeft Christus alleen. Ik zeg ook niet dat wij weten hoe streng het is. Een tipje daarvan. Een tipje daarvan ligt de Heilige Geest op. Wanneer die in ons leven komt. En iets van de sluier deze gestrengheid Gods oplicht. En ons doet aanschouwen wie God is. En wie God gebleven is. Wie God is. Die we door onze zonde vertoond hebben. Wanneer we iets van die gestrengheid van hem opvangen. In de vloek van zijn heilige wet. En we beven en sidderen onder de kracht van zijn almachtige arm. En er wordt nog iets van het tipje van die sluier opgelicht. Wanneer de heilige geest ons als zondaar onder dat recht doet buigen. En we komen aan de voeten van hem die het recht verheerlijkt is. En de geest ons meeneemt naar Gabbatha in Golgotha. En we daar in de zoon van Gods welbehagen het strenge recht van Gods verloop doen hebben. Ja, geliefd. Dan zien we iets van dat strenge recht God. Dan zien we iets van hoe God de zonde haalt. Hoe gruwelijk de ongerechtigheden zijn. Als we de man van smarte zien krimpen aan het kruis. We zien hem uitgerekt in het midden van de zondaar. En we zien hem bespot en bespuwd en gelasterd en van God en mensen uitgestoot. Dan zien we iets van het strenge recht van God. En onze ziel beeft en zit. Maar dan klimt ook onze ziel in heilige verwondering en aanbidding op tot de vloekstof. En dan smeekt ons wenend oog de man van smart. Heere, gedenk mijner. Als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Zie geliefden, in dat aanschouw van het strenge recht God. Ligt alleenige verademing. Daar ligt alleenige bevrijding. En naar de mate dat de Heilige Geest ons gemeenschap heeft. Met deze middelaar God en der mensen. Mogen we het ook ervaren. Dat hij onder het strenge oordeel God gekomen is. Dat in zijn bloed de toren Gods geblust is, opdat mij daarvan bevrijden. Want zo menigmaal mijn gebroken oog, de verhoogde slang aanschouwt, zo dikwijls mijn ziel daar met een verwonderd oog mag wijden, zo menigmaal breken de kluisters van de zonde, in de benauwende kracht van het strenge oordeel,
Zo menigmaal mag mijn ziel drinken uit de reine fonteinen des heils die ons springen, uit de wonden van mijn dierbare borgen zalig maakt. Zo menigmaal wordt ons hart opgegeven om ons op hem te mogen wenden en zijn dan onze zonden als gelaken genoot, dat rode bloed van onze zalig maken, dat reinigt ons, dat maakt ons wit als de sneeuw, wit als witte wol, dat is nog zo. O, dat is de ervaring van alle buigende zondaren, dat is de ervaring ook van deze onderwijzer. Dan gaat het oordeel over in de juichtoon, dan keert het weder tot gerechtigheid voor al degenen die het mogen bemerken. Wat is het toch goed te sterven aan de voeten van Jezus? Wat is het toch goed het over te geven in de hand van hem die rechtvaardiglijk oordeelt? O geliefden, het is de week van voorbereiding die we zijn ingegaan. Zult u zonder hem niet trachten voorbereiding te houden? Zult u zonder hem niet trachten uw leven te verbeteren? Zult u zonder hem niet trachten God aangenaam te zijn? Want eer zult ge de sterren van de hemel plukken, dan dat ge zonder hem u tot God kunt begeven. Alleen door Jezus is de weg tot God. Wilt ge van uw zonde af, kom tot Jezus. Wilt ge heilig leven, aanschouw het lam onder de strenge toren van God. Wilt ge het vriendelijke aangezicht God ontmoeten, kom tot de man van smart. En ge zult gunst en genade vinden bij God. Want God roept het vandaag u toe. Deze is mijn geliefde zoon. Zoals hij hier aan te sterven aan het vloek had. Is mijn geliefde zoon, zegt hij. Hoor hem. Vraag 39 vraagt ons. Heeft dat iets meer in. Dat hij gekruisigd is geweest. Dan of hij met een andere dood gestorven waren. De onderwijzer vraagt dus. Waarom dat kruis? Ik heb straks reeds gezegd. Christus mocht niet vallen door de hand van een sluipmoordenaar. Hij mocht niet vallen door de duivel of in de woestijn. Hij moest rechtens ter dood gebracht worden. Maar er was nog iets aan verbonden. Hij moest ook zo sterven dat zijn dood ook de toorn Gods afschaduwde. In het ondergaan van de dood. Zijn dood moest een vloekdood zijn. Hij mocht niet sterven als een martelaar. Hij mocht niet sterven als iemand die zijn leven prijs gaf voor de waarheid God. Zoals de martelaren dat gedaan hebben. Die zijn met ere gestorven op de brandstapels. En de moordschavotten met duizenden en met tienduizenden. Heeft het Roomse beest het bloed van God slachtschapen. Over de aarde doen vloeien. Die zijn met ere gestorven. En het waren te wensen dat het christendom van vandaag. Hun nagedachtenis niet ontwijde. Met allerlei valse samenspreking. En met allerlei valse compromissen. Die met Rome gesloten worden. Maar Christus, hij moest sterven als een vloek. Toen hij op het schavot. Op het hout gekruisigd werd. Vastgenageld aan het vloekhout. Toen mocht geen oog medelijden met de mens. Toen moest hij een uitgestoten zijn van God en van de mens. Nee, het waren niet alleen de Joden die hem kruisigden. Maar het zijn ook de Romeinen geweest. Jood en heiden samen, de ganse mensheid, heeft zich verzet tegen Christus. En door dit recht, door dit kromme recht, stroomde het recht. Van de heilige God. En waarom nu een kruis? De Romeinen. Die richten een kruis op. Op een heuvel. Of op een kruispunt van Jezus. Waarom deden ze dat? Wel, iemand die gekruisigd werd. Die was voorbeeldig gestraft. Ieder die er voorbij kwam. Die moest het zien. Deze man is een gevloekte. Deze vrouw is een gevloekte. Dat moest ieder zien. En daarom werd zo'n gekruiste naar de zeden van die dagen die bereid waren. Op een plaats waar ieder het kon zien. Tentoongesteld zoals vroeger. Ook in ons vaderland de mensen werden terechtgesteld op de marktplaatsen waar het volk samenkwam. Het volk moest het zien. Men moest het zien en eraf geschrikt worden. Om zich niet aan dergelijke zonde schuldig te maken. De Romeinen, die hebben die kruisdood overgenomen van de Carthagers. Een wreed volk. De Joden kenden de kruisdood niet. Ja, men leest onder het Oude Testament wel van een aan het hout hangen. Maar dan was dat een aan het hout hangen van de doden. Men stenigde dan de vloeker bijvoorbeeld. Of de mens die om andere zonden ter dood gebracht moest worden. Die werd gestenigd. En nadat hij gestenigd was, werd zijn lichaam genomen. En aan het kruis genageld. Maar dan waren er dus lijken die aan het kruis gehangen werden. En daar mochten ze niet langer blijven hangen tot op de avond. Omdat het land niet verontreinigd zou. Met de avond moesten ze afgenomen worden. Alleen de zoon uit het huis van Saul. Die hebben er wekenlang liggen. Die hebben er wekenlang gehangen. Aan de kruisen dag en nacht. Maar naar de wet van God. Dan mocht zo'n kruiseling niet langer hangen tot aan de avond. Maar de Romeinen. Die kruisigden niet de doden. Maar die kruisigden de levenden. En die doodstraf die paste ze toe. Op slaven. Op vreselijke misdadigers. Niet op mensen. Die het Romeins burgerschap had. Die mochten nimmer gekruisigd worden. Alleen de slaven. En de overwonnen volkeren. Die werden. Wanneer ze daartoe aanleiding gegeven hadden. In de ogen van de Romeinen. Gekruisigd. Zo'n kruiseling was dus een schandplek. En u heeft de wet des Heren daarin ook gesproken. De Heren heeft gezegd. Bij monden van Mozes. Vervloekt is een iegelijk die aan het kruis hangt. Wanneer iemand onder Israël gekruisigd werd. Dan werd hij als het ware uitgeleverd aan de goddelijke gerechtigheid. Iemand die men kruisigde, daar sprak men als het ware over. O God, hier hebben we een mens. Die hebben we wel doodgegooid. Maar dat is de straf niet die hij verdiend heeft. Maar wij kunnen hem niet verder straffen. Hier hebben u hem. Straf u. Want hij heeft u getergd. En hij heeft uw volk gekrenkt. Dat was eigenlijk de betekenis van de kruis. En dan werd iemand als het ware uitgestoten van de wereld. Maar de hemel ontving hem niet. En daarom hing hij tussen hemel en aarde in. Dat is de betekenis van de kruis. En daarom mocht Christus niet onthoofd worden. En daarom mocht Christus niet gestenigd worden. En daarom mocht Christus niet op een andere wijze ter dood gebracht worden. Want hij moest de volle vloek die aan de zonde verbonden was dragen. Hij moest als de grootste der zondaar. Moest hij van de aarde worden uitgestoken. Als het ware werd hij opgestoken naar een rechtvaardige God. En de Vader getoond zeggende, hier is de grootste zondaar van alle tijden. Straf hem, o eeuwige God, want wij weten er geen raad meer mee. En God liet hem hangen. En God bekommerde zich er niet om. En God zweeg stil. En God verborg zijn aangezicht. En God onttrok het licht der zon. En daar hing Jezus. Daar hing hij die tot zonde gemaakt was. O, bedekt met wond. Daar hing hij uitgerekt van het schandhout. Van de kruispaal. Vervloekt is een iegelijk. Vervloekt is ook Jezus. Die aan het kruis hangt. Maar is het ooit waar geweest. Dat het oordeel wederkeerde tot gerechtigheid. Zo is het in hem geliefd. Want o, wij weten het, ja wisten we het met onze ganse ziel, dat hij dit geleden heeft, gedragen heeft, geduld heeft, ondergaan heeft, opdat hij daarmee om. Van de vervloeking die op mij lag, zegt onderwijs, die heeft hij op zich geladen en ons daarvan belost, door zo te sterven, door zo de dood in te gaan. Met de overtreders, zegt Jesaja, is die geteld geweest daarin. Eén moordenaar en nog een moordenaar.
En daar hangt de derde overtreding. Met de overtreders geteld geweest. En de onderwijzer zegt, heeft dat iets meer in? En dan zegt hij, ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Op zich geladen heeft, dat actie. Hij heeft die vervloeking op zich geladen. Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Hij was als die grote bliksemafleider. Hij trok de toorn Gods aan. Die heeft hij op zich geladen. Ook aan het kruis was zijn woordeloze sprake. Vader, wat hebben deze schapen gedaan? Indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. En zo trok hij die toorn op zich aan. Hij heeft het op zich geladen staan. En hij is eronder bezweken. Zijn hart is gescheurd. In het diepste gemis. Zijn ziel is uitgestort als water. En zo is hij verloren gegaan. Maar in dat verloren gaan heeft hij het goddelijk recht verheerlijkt. Al de vloeken van de wet op zich genomen. En volledig geboekt. Wat zondaren tot in eeuwigheid niet uit kunnen boeten. Tot aan het einde toe doordragen. Want daarom zegt de onderwijs. De vervloeking die op mij lag. Op zich laat. Terwijl de dood des kruises. Van God vervloekt lag. De ergste vraag. Daar ben ik zeker van. Ja het. Want daardoor ben ik zeker. Daardoor. Wil je dus. Die zekerheid ook voor u hebben. Dan moet u niet alleen naar uw binnenste kijken. Naar uw hart. Naar uw mislukt leven. Dat is ook nodig. Want niemand zal Jezus nodig hebben in waarheid. Of die zal zien dat zijn leven mislukt is. Maar uit dat mislukte leven kunt u niet afleiden dat de vervloeking die op u rust op hem gelegd is. Dat kunt u alleen maar daaruit afleiden. Wanneer u door het geloof tot die gekruiste de toevlucht neemt. En wanneer u op hem ziet, zoals eenmaal de gebeten in de woestijn. Wanneer u hoog heen bent tot de man van smart. En dan is het nog altijd zo, nu ben ik zeker. Zo menigmaal mijn oog op hem ziet. En ik de belofte van de evangelie met een waar geloof aanneem. Zo dikwijls ben ik zeker. Dat er geen toorn meer is overgebleven. Dat de verdoemenis verdoemd is. En dat de dood gedood is. De hel is toegesloten en de hemel geopend. Waarvan de dichter mocht zingen en wij samen doen. Eer we met een woord van toepassing sluiten. Uit Psalm 85, het eerste en het laatste vers. Thank you. Een kruis werd op een heuvel geplaatst. Dan konden de mensen het goed zien. Op een kruispunt van wegen. Opdat ieder die daar voorbij ging, zou kunnen zeggen en zien. Daar hangt hij. De veroordeeld, wel nu. Ik heb gezegd, het oordeel is weer gekeerd op gerechtigheid. Wat een voorrecht. Dat het kruis op een heuvel geplaatst is. Op een kruising van wie? Dat God ook het kruis hier op de heuvel plaatst. Zodat u naar Christus moog heen zien. Zoals eenmaal het volk in de woestijn. Hij wordt u verkondigd. Als hangende aan het hout, geplant op een heuvel. Zoals Mozes de slang op de in de woestijn op de stang moest bevestigen, die boven de tent van de Israëlieten uitstak, zo wordt ook het kruis van Christus opgeheven, opdat uw oog zich daarheen zou wenden. Wat een voorrecht geleden. Daar zijn er ontzaglijk veel die het kruis nooit gezien hebben. En u begrijpt u wel. Ik bedoel niet dat gekleurde kruis boven op de top van een kerk. Ik bedoel ook niet dat kruis wat een mens om hun hals draagt. Of dat kruis wat ergens in de huizen te vinden is. Ik bedoel dat kruis. Die gerechtigheid. Dat oordeel. Dat vonnis God. Dat gestrenge recht, want als we spreken over het kruis, dan weet u wel, dan bedoelen we niet enkel dat houten ding. Als we het hebben over het evangelie des kruises, dan bedoelen we daarmee het offer van Christus. Het lijden, de smart, de benauwdheid, de toren die op hem kwam. Als we het hebben over het kruis, dan denken we niet aan dat houten ding. Waar men van zegt, hier is een stukje en daar is een stukje en daar is het helemaal. Maar als we het hebben over het kruis, dan denken we aan de Zoon van God die uit de hemel gekomen is. Althans, daar moet u aan denken. Dat is het kruis. In volle zin, de kruisdrager, het lam, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat kruis, zeg ik, is op een heuvel geplaatst. Dat ziet u ook. Zo menigmaal als u het evangelie van de gekruiste gepredikt wordt, dan ziet u in gedachten die kruispaal opgericht. En dan ziet u in gedachten die man van smart. Dan ziet u dat met doornige krans te hoog. Dan ziet u die bebloede rug. Dan ziet u dat bespogen en dat door wonden aangezicht. En wat is daarop uw antwoord? God vraagt een antwoord, ieder die aan dit kruis voorbij gaat. Je kunt het niet neutraal voorbij gaan. Je moet of spotten of buigen.
Je moet of ontkennen dat hij het is die stierf voor de zonde der wereld. Of u moet smekend een plaatsje zoeken. Met al de ongelukkigen. Om de kracht van dat kruis te mogen ervaren tot vrijspraak van uw grote schuld. En ontheffing van de gestrenge toren van God. O, indien u ooit iets gevoeld hebt in uw leven. Van de bitterheid der zonde. De grootheid der overtreding, van de gestrengheid van het recht van God. Indien u er ooit in uw leven bij stilgestaan hebt, wat dat zal zijn, om te vallen in de handen van de levende God, dan zou ik zeggen, haast, vlieg, vlieg, omdat in die vrijstad zou mogen komen, eer de bloedbreker u achterhaalt, want ge staat schuldig aan moord, op de Zoon van God, u en ik. Door onze zonde hebben we hem, de Zoon van God, aan het kruis. Maar indien we nu de verzoening van dat kruis niet vinden, blijven we schuldig aan de moord die we aan de Zoon van God begaan hebben. En God zal het kwalijk nemen. Hij zal het gestrenge recht over u laten gaan, naar de mate dat hij zijn barmhartigheid u getoond heeft. O, dan waren het beter nooit geboren geweest te zijn, dan gehoord te hebben van het kruis van Christus, en toch aan dit kruis voorbij gegaan, zonder u veranderd te hebben, zonder u tot God bekeerd te hebben, zonder uw zonde aan hem beleden te hebben, en gelovig gehoopt te hebben op zijn goddelijk ontferming. O nee, denk niet, dat dat kruis u niets te zeggen heeft. Denk niet, dat ge straffeloos onverschillig aan dit evangelie voorbij kunt gaan. Denk niet dat ge volgende week in uw bank kunt blijven zitten, zonder het onderwerp te zijn van die gestrenge toren van God. Nee, neem in uw hart niet voor, zeggende, ik zal beslist geen avondmaal vieren. Ze kunnen preken wat ze willen, ze kunnen zeggen wat ze willen. Ik zal beslist geen avondmaal vieren. Dat zult u niet ontheffen van de strenge toren van God. Ge zult blijven onder het oordeel. Want bekennende uw schuld en niet te gaan naar de verlosser is dubbele dwaasheid. Dat is de zonde nog erger maken. Dat is met open oog het verderf tegemoet gaan. Dat de heidenen niet aan tafel komen, ze mogen ook niet, zolang ze heidenen zijn. En dat er vele duizenden blinden lopen die menen dat ze het niet nodig hebben. Het is omdat ze niet willen horen van zonden en schuld. En van het strenge recht van God. Maar als gij die in uw hart overtuigd zijt van de toren Gods tegen de zonde. De dis des verbond slaat voor wat het is. Dan zult ge zelf straks die toren moeten dragen. Ge moet het weten, maar het zal niet meevallen. Het zal eeuwig, eeuwig tegenvallen. Strenge toren van God te moeten ondergaan. In het eeuwig verderf. Waar geen uitkomst meer is. Waar geen zaligheid gepredikt wordt. Die daar binnenkomt. Die laat alle hoop bevaren. Er is een weg ter ontkomen. Ge zult het zien. In die God ons het leven schenkt. En het kruis zal weer geplant worden. En de tekenen van zijn goddelijk bloedransom zullen u worden voorgesteld. En wat is daarop uw antwoord? Nee, u weet het wel. Je kunt met een onverbrijzeld hart niet tot hem gaan. Je kunt niet tot hem gaan met een onbekeerd gemoed. Maar laat het dan in nood worden in uw leven. Want er is bij hem geesteszilver. De rivier Gods die is volwaard. Je kunt in deze week nog tot God bekeerd worden. Smeek er God op. Bekeer u van uw goddeloosheid. En wend u tot een Heer, want hij vergeeft menigvuldig. Heden zo ge zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Laat het in deze week van voorbereiding nood worden in uw leven. Zulke nood dat ge niet meer tussenuit kunt. Dat ge zegt, o God, ik moet iets doen wat ik niet doen kan. Bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Nu dan zult u het ervaren, dat God gaarn vergeeft om het bloed van die gekruis. En gij, door onwedervoot gedreven en ongetroost, die nu misschien de schrik al om het hart slaat en die zegt, oh, hoe zal dat gaan in de week die komt? Geen nood, waarachtig geen nood, indien u ook maar op hem gevestigd. U kunt het alleen uzelf moeilijk maken. God maakt het u niet moeilijk. Heus niet. Het is een gebaande weg. Het is wel een smalle weg. Maar het is een rechte weg. Hij doet er zijn liefhebbers op wandel. Geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Het is echt niet moeilijk. Als het u zelf maar niet moeilijk maakt. Als u zelf maar niet op een struikelblok maakt. Maar als je op hem ziet, dan zijn bergen vlak. En zeeën droog. En buiten hem kunt u uw hart niet vernederen. En buiten hem niet sterren van de zon. En buiten Jezus niet op Jezus vluchten. Denk er goed aan. Maar met hem zal het wel gaan. O, wanneer ons oog hem in het oog krijgt. Wanneer het Lam God door ons aanschouwd wordt. Wanneer we hem vinden in het evangelie van zijn genade. Wanneer ons kranke leven gelegd. Daar, waar hij gestorven is voor zondag, wanneer zo ons leven de zoon van zijn kleed draagt, wanneer zo ons verdorven leven oplicht, naar die verhoogde slang, naar die gestorven Jezus, ja, dan is er balsem in Gilead, dan is er een heel meester al daar, want er staat dat in ieder, dat in ieder, die op die slang zag. Hij werd gezond. Nu, dat is het evangelie. Wat ook hieruit u tegenkomt. Hij het gestrenge recht God. Hij onder de vervloeking. Waaronder ik eeuwig had moeten verdwijnen en verkwijnen. Op zich gelaten. Om mij daarvan te verlossen. Daardoor ben ik zeker. Ach zeg, je had ik die zekerheid. Hier die man die zegt, daardoor ben ik zeker. En u zegt hij, ja kijk, daarom dreef het aan. Ik kan het niet ontkennen, wel eens iets van zijn eerlijkheid aanschouwd hebben, van zijn verlossende liefde. Wel eens iets gesmaakt hebben van zijn zoete gemeenschap, zodat er geen geest meer in me was. Wel eens een ogenblik geloofd hebben, dat hij het oog van zijn ontferming ook naar mij gewend heeft. Wel eens een ogenblik ontheven van de drukkende kracht, van de vloekende wet. Wel eens een ogenblik mogen rusten daar, waar een zondaar ontferming vindt onder Gods vriendelijk oog. Maar dat zeker, daardoor ben ik zeker, nee dat mis ik niet. Als ik dat nu niet heb, dan durf ik niet te komen. Ach arme dwaas, wilt u dan eerst verzekerd zijn en dan de middelen te baat nemen die God gegeven heeft om u daarvan te verzekeren, handelt zo dwaas niet. God heeft het sacrament des avondmaals ingesteld. Om ons te verzekeren van zijn grote liefde en trouw jegens ons. En als u er nou niet van verzekerd bent, maar u hebt er diep in uw hart wel een hoop op. En uw verlangen strekt er zich naar uit. En het is toch diep in uw hart uw leven, komt dan. En laat u dan verzekeren. En neemt het dan aan uit zijn hand, als uw geliefde kinderen. En draag het dan met u mee in deze week van voorbereiding. En daarmee eindig ik. Het gekrookte riet, dat zal die niet verbreken. En het rokende lemmet, dat zal hij niet uitblussen. Amen. Heere, predik u zelf het woord na. In onze harten, deze ganse week. Laat het ons bij mogen blijven. Ook als we morgen het drukke leven weer ingaan met al zijn beslommeringen. En met al zijn zorg en zijn kommer. Laat dan dit woord de banier zijn over ons. Laat ons dan hierop mogen letten. Dat we boven alle tijdelijke zouden uitblikken. Tot dat kruis. Tot die gerechtigheid. Tot dat lam dat de zonde der wereld wegneemt. Bereid ons zo voor. Om een volgende zondag met al uw gunst volk. Om u disvergaderd te mogen zijn. Dat niemand zo achterblijft. Dat de kleinste van de kleine. Die door het leven uw genade uit de dood is opgewekt. Met u zou aanzitten.
om verzekerd te mogen worden van uw goddelijke liefde en trouw jegens ons. Daar gij voor ons, daar wij anders ten eeuwige dood hadden moeten sterven, in het gerichte Gods gestaan. En gij zijt gebonden, opdat wij zouden ontbonden worden. En talloze smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Ach, dierbare borg en zalig maar, doe ons daar naar hongeren en dorsten, als naar een duurachtig goed. Wil u ook het hart van onze kinderen, van onze jongens en meisjes daarheen trekken, opdat ze u zouden zoeken in de dagen hun jongelingschap, in de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke ze zeggen, ik heb geen lust meer in dezelfde. Doe uw koninkrijk komen met kracht, ook in het midden van deze gemeente. En laat uw lieve naam verheerlijkt worden, onder oud en jong, onder man en vrouw, onder rijk en arm. Opdat u Sion bloeien en groeien mogen. En onze ziel die zalige verkwikkingen zouden mogen ontvangen. Die de vrucht zijn van de arbeid van uw geest in het midden van uw kerk. Barmhartige Vader, blijf bij ons. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 116, het 8e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.